Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van onze 10e en ondertussen ook laatste aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Wat een avonturen zijn het eigenlijk al geweest, langsheen die 67 kilometer die we samen hebben mogen afleggen, de langste tramlijn ter wereld. En dat dankzij het gebruik maken van de kusttram, die ons van de pannen tot onze eindbestemming zal brengen. En ik zeg zal brengen, want wij zijn ondertussen gestrand in Blankenbergen. Niet zo ver van het strand. En we zijn op bezoek gegaan in de Sint-Antonius-Abtkerk. En zoals u vorige keer kon ontdekken, een hele bijzondere kerk, waar onder meer twee reliekschrijnen terug te vinden zijn, met een reliek van de heilige Antonius-Abt, maar ook van de heilige Petrus. Een komen en gaan van bezoekers, die, daar de kerk eigenlijk vlak aan het centrum ligt, even gebruik maken van de gelegenheid om kort een gebed te doen, een kaarsje te branden voor een dierbare. Of, zoals in het geval van Regina, die we de vorige keer hebben mogen spreken, zelfs een orthodoxe, Russisch-orthodoxe dame, die gewoon iedere keer even binnenwandelt om een kort gebed te doen. U herinnert zich misschien nog het mooie gesprek dat we mochten hebben met Regina aan de kerk. Wel, tijdens het gesprek vertelde ze me ook nog dat er een andere kerk terug te vinden is in Blankenbergen, die ook de moeite was om te bezoeken. En in de geschiedenis van de Sint-Antonius-Abtkerk hoorden we dat reeds weer klinken, namelijk de Sint-Rochuskerk. Die ligt wat meer naar de richting van het stadscentrum, zeg maar. En het is ook een jongere kerk dan deze Sint-Antonius-Abtkerk. Heeft zelfs een tijdje gediend als vervanging, zeg maar, voor de kerk van Sint-Antonius-Abt. Voor ons is het dus de uitnodiging om richting de Sint-Rochus te gaan. Binnen in de Sint-Antonius-Abt konden we geen opnames maken, maar dat was wel mogelijk in de Sint-Rochuskerk. Trek uw wandelschoenen maar opnieuw goed aan en dan gaan wij richting de Sint-Rochuskerk hier in Blankenbergen. Stond, dierbare luisteraars, hebben we op aanraden van Regina, die we daarnet aan de Sint-Antonius-Abtkerk hebben mogen ontmoeten, even afgeweken van onze route richting de Sint-Rochuskerk in Blankenbergen. Prachtige glas- en loodramen zien we hier in deze kerk die tot de heilige Rochus is toegewijd. Oorspronkelijk hier waar we vlakbij het hoogaltaar zitten, waren alle reliefs van dit prachtig neogotisch altaar gepolychromeerd. De natuurstenen tafel is onderaan versierd met drie reliefs die naar de Eucharistie verwijzen. Elia in de woestijn, gevoed door de engel. Dan het laatste avondmaal in het centrum. En aan de rechterzijde het offer van Abraham en Melchizedek. In het bovenste houten retabel herkennen wij Petrus, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, met de aanbidding van de herderes, de graflegging en de heilige Carolus Borromeus. Ook zeer mooi dat is dat boven het altaar een galerij van heiligen is aangebracht. En van links naar rechts ontmoeten we zo de heilige Norbertus, de heilige Juliana, de heilige Lodewijk, de heilige Austinus, de heilige Laurentius, de heilige Cecilia, Stephanus, Clemens, Eligius, Goddelieve, Donaas, Karel de Goede, Margaretha Maria Alacoque, Franciscus van Sales, Lutgardis en tot slot Elisabeth. Richten we onze blik naar boven, dan zien we enkele prachtige glas- en loodramen. Onze Lieve Vrouw met Jezus afgebeeld, de heilige Adolphus, Mathilde, Franciscus Xaverius, Sint Joris en de heilige Hendrikus. Er is ook een heel mooi neogotisch koorgestoelte uit 1909. En bovenaan vinden we telkens de zes apostelen met hun attributen, geflankeerd door telkens een engel. Rechts boven het koorgestoelte hangt het schilderij van de onbevlekte ontvangenis. Een 18e eeuws doek, geschilderd in de trant van de Spaanse schilderschool. De lezenaar, in de vorm van een adelaar, wellicht verwijzend naar de evangelist Johannes, is een 18e eeuws rococo kunstwerk. Als we dan even aan onze linkerkant kijken, dan zien we een prachtig roosvenster met Maria-symbolen. De lelie tussen de doornen, de hemeldeur, de staf van God, de boom van het leven. En rondom is de Latijnse tekst van het Wees gegroet aangebracht. Zoals bij vele brandramen is in deze kerk de naam van de gever ook aangeduid. De lancetramen onder het roosvenster stellen de heilige Emilius, Goddelieve, Carolus, Agnes en Elisabeth voor. Werkelijk prachtig. En dan als we even naar de rechterkant kijken, dan zien we opnieuw een roosvenster, maar deze keer met Christus-symbolen. Het Christusmonogram IHS, het Lam Gods en de pelikaan die zichzelf in de borst bijt om zijn jongen te voeden. En daarnaast treffen we ook nog vier profeten aan en de symbolen van de vier evangelisten. De kleinere ramen onderaan, daar ontmoeten we de heilige Barbara, de heilige Petrus, de heilige Jozef, de heilige Lydia en de heilige Coleta. Bij de heiligenbeelden in de linkerbeuk, waar onder andere de heilige Jozef, de heilige Antonius, onze Lieve Vrouw van Lourdes, de heilige Therese van Lisieux en de heilige Rita worden vereerd, wel daar getuigen de vele brandende kaarsen nog aan de gebeden die hier worden uitgesproken, de intenties die aan deze heiligen worden toevertrouwd. In de doopkapel vinden we een model van een Blankenbergse schuit uit 1850. Daar staat ook het beeld van moeder Anna met Maria, de heilige Petrus en de zalige Idesbald. Het is een blauw stenen doopvond, daterend uit 1907. Ze heeft een vierkant bekken met daarop de namen en de symbolen van de vier evangelisten. het roodkoperen deksel met de Latijnse inscriptie van het kruisteken wordt weggenomen door middel van een smeedijzeren arm. En de twee glasramen die ook hier aanwezig zijn, stellen het doopsel van Jezus voor en de heilige Amandus. Het zijraam stelt op dan de zeven sacramenten voor. En hier ontmoeten we ook een figuur die we kennen uit een programma dat al jaren geleden nog te horen was op Radio Maria, namelijk het archief. Toen we samen de kerkgeschiedenis van onze streken een beetje hebben mogen verkennen. En het is zo dat hier Monseigneur Waffelaert als jonge priester een tijd onderpastoor is geweest, voor hij bisschop werd van Brugge. Er is hier ook een kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. Het raam achter het altaar stelt de zeven smarten van Maria voor. En de taferelen in het zijraam verwijzen naar de kruisweg en de kruisdood van Jezus. Een zeer mooie kerk, ook zeker de moeite om te komen bezoeken. En dat ook zeker hier het reliekschrijn van de heilige Rochus te komen vereren. Heer Jezus, op voorspraak van de zoveel heiligen die hier afgebeeld zijn in de kerk, vragen wij u om u te ontfermen over onze intenties op hun voorspraak. Laat ons leven naar hun voorbeeld en groeien in heiligheid. Amen. Zo, dierbare luisteraars, we gaan langzamerhand ons bezoek aan Blankenberge beëindigen. We gaan terug de kustram op, deze keer richting Zeebrugge. En als we zeggen Zeebrugge, dan zeggen we natuurlijk de haven. En daar gaan we ook even ons licht op steken. Van de Sint-Roguskerk gaan we van hieruit opnieuw de kusttram nemen. Dan kunnen we het best, wanneer we de kerk buiten komen, richting de Hoogstraat wandelen en opnieuw richting het station van Blankenberge. Daar aan het wat grotere Koning Leopold III-plein zullen wij de kusttram nemen. Richting Knokke, want dat is onze eindbestemming. Terwijl we onderweg zijn in de richting van Zeebrugge, komen we voorbij heel wat stukken groen. Zo onder meer ook het provinciedomein Zeebos. Het gaat hier eigenlijk over een wandelbos van zowat 41 hectare groot, dat windluwte en schaduw biedt wanneer het weer bijvoorbeeld wat onstuimiger zou zijn aan de kust, wat zeker wel het geval kan zijn. Het laat u eigenlijk toe om op een rustige wijze van de natuur en van het landschap te genieten. In het bos zelf kan je zowel kortere als langere wandelingen maken. Een deeltje ervan is ook als speelbos ingericht, voor het geval u met de kinderen op stap bent. En hierbij aansluitend liggen ook recreatieweiden en een avontuurlijk speelterrein. Verder is er hier ook een vogelkijkhut terug te vinden. In een wijds panorama sta je werkelijk versteld van de vele vogels die je hier in het vizier kan krijgen. En dat zorgt als het ware voor een introductie, zouden we kunnen zeggen, voor de oude Maarspolder. En dat behoort eigenlijk tot het dorp Strandwijk, polder en natuurgebied ten zuiden van Zeebrugge. Het is een laaggelegen polder die in de 11e en de 12e eeuw herhaaldelijk overstroomde. En ook vandaag de dag is die grondwaterstand hoog, waardoor in de polder enkel grasland voorkomt. En het sluit dus in het noorden aan bij dit natuurgebied, de Fonteintjes, waar ook het andere zeebos ook deel van uitmaakt. Wij brachten reeds tijdens onze pelgrimstocht langs Antwerpen een bezoekje aan de Antwerpse haven. Maar natuurlijk heeft Zeebrugge ook een haven. En daar moeten we eigenlijk door, met de kusttram willen we richting Knokke gaan. Ikzelf had het plan opgevat om aan te kloppen bij het informatiecentrum van de haven, maar dat was op de dag dat we er waren helaas gesloten. Wanneer u de haven wil bezoeken met een gids bij en eventueel zelfs de boot wil opstappen, dat kan allemaal, maar u moet dat goed op voorhand boeken en plannen. Zelfs een aantal weken op voorhand. En dat is nooit de bedoeling van Pelgrim in Eigen Land. We staan altijd open voor de voorzienigheid van God. En dit keer was het dus een beetje een gesloten deur. Nu, niet getreurd, we hebben toch wel een klein beetje informatie kunnen verzamelen over de haven van Zeebrugge. En het is zo dat dit echt een wereldhaven is. Het is de op één na grootste haven van België en onlosmakelijk verbonden met Brugge. En niet alleen bij naam, maar ook letterlijk. Namelijk via het Boudewijnkanaal, die ten noorden van het Brugse centrum vanuit de achterhaven in een rechte lijn de verbinding maakt met de voorhaven in Zeebrugge. Het idee voor een nieuwe haven, die Brugge, net zoals in de middeleeuwen, zou verbinden met de zee, groeide in de 19e eeuw. En in 1907 werd deze haven dan ook officieel geopend door koning Leopold II en kreeg de naam Zeebrugge. Tijdens de twee wereldoorlogen werd Zeebrugge bezet door de Duitsers. Vooral in de Eerste Wereldoorlog speelde de haven een belangrijke rol als strategische uitvalsbasis voor Duitse onderzeeërs. Na de Tweede Wereldoorlog is de haven van Zeebrugge echt tot bloei gekomen en groeide ze uit tot de toegangspoort tot Europa. Een maritiem kruispunt en logistiek platform, de grootste autohaven ter wereld, hotspot voor distributiecentra en de belangrijkste pijler in de Brugse economie. De aanwezigheid van al die drukke havenactiviteit nabij het brede strand zorgen eigenlijk voor een unieke sfeer en maken van Zeebrugge een bijzonder buitenbeentje aan de Belgische kust. Dit is trouwens ook de plaats waar langs heel wat cruises ook vertrekken, niet alleen om de haven te bezoeken, maar ook die een beetje verder gaan. Er is uiteraard ook een nodige treinstation en dergelijke meer. U kan het hier allemaal vinden. Een grote sluis ook natuurlijk, die de werking van de haven kan garanderen. Het is allemaal terug te vinden en dus ook te bezoeken wanneer u het goed op voorhand aangeeft. Wist u trouwens dat Zeebrugge ook een waardevol natuurgebied heeft binnen het havengebied? Het is de westelijke oever van het Boudewijnkanaal, vanaf omgeving Ter Doest tot Zwankendamme. Net buiten de grenzen van het kusthavengebied vind je enkele natuurgebieden die ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. En daar komen we ook letterlijk voorbij. Zo is er de Groene Gordel, Heist West. Een minder gekend stukje natuur dat bestaat uit drie afzonderlijke delen. Samen goed voor ruim 100 hectare verrassende kustnatuur. Zowel de baai van Heist, Sachul vuurtorenbeiden als de kleiputten van Heist zijn specifiek en verdienen zeker en vast een bezoek. Je kan deze dus perfect combineren in een wandeling. En je zal zien dat zelfs in de schaduw van de wereldhaven Zeebrugge prachtige kansen voor de natuur heeft gecreëerd. En dus je hebt die drie gebieden eigenlijk hier in de buurt. Dat groene strand van de baai van Heist, de aanleg van de oostelijke strekdam voor de haven van Zeebrugge, die vindt plaats van 1977 tot 1985. En die ligt dus aan de oorsprong van de Baai van Heist. Begin de jaren 70 sloegen op deze plaats, bij Hoogtij, de golven immers nog tegen de zeedijk. Maar aan de buitenzijde van de nieuwe strekdam ontstond een luwte in de zeestroming, gevolg slip- en zandafzetting. Dat was eigenlijk een ongewild effect van de havenberken. En dat leidde tot wat eigenlijk een zeldzaam fenomeen is in de natuur, namelijk het ontstaan van een groen strand, zowat 50 hectare groot, met een brede strandvlakte, duintjes, slikken en schorren. En dat alles, ja, dat heeft natuurlijk een bijzondere aantrekkingskracht op tal van vogels uitgeoefend. En zo zijn de duintjes het broed- en leefgebied van zeldzame zangvogels zoals de graspieper en de tapuit. Op het schelpenrijk strand broeden de bontbekplevier en de dwegstern. De vaste stamgasten het jaar rond zijn de bergeend en de scholekster. Die laatste speurt met haar lange snavel in zand en slip naar zeepieren en tweekleppige weekdieren zoals kokkels. En andere typische wintergasten van deze stranden zijn de rotgans, de zilverplevier, de rosse grutto en de drieteenstrandloper. De baai is sinds 1997 een natuurreservaat en ook opgenomen in het Europese Natura 2000-netwerk van internationaal beschermde natuurgebieden. Het is maar één van die drie mooie terreinen die u hier kan vinden, maar u hoort het interessante fauna en flora opnieuw te ontdekken, hier zo vlak bij Blankenbergen. Vuurtorenweiden is ook, dus een van die andere gebieden, en ook heel interessant, vooral ook omdat je hier duizenden orchideeën kan vinden, dus verschillende kalkrijke kustduinen, en het landschap bestaat afwisselend uit loofbosjes, duindorenstruiken en open plekken die begraasd worden door Shetlandponies. En het derde gebied zijn de rietvelden in de kleiputten van Heist. In 2012 werd dat op de voormalige spoorweg Berm-Heist-Zeebrugge aangelegd langs het Leopoldkanaal. Via een tunnel onder de huidige spoorweg verleent het pad je toegang tot de Moerstraat en van op dat pad geniet je van een mooi zicht op de kleiputten van Heist. In dit historische landschap van polderweiden springen de uitgestrekte rietvelden in het oog. Deze scheiden de centraal gelegen plassen van de weiden. Vanaf de middeleeuwen werd er hier turf en klei gewonnen. En zo ontstonden vele ondiepe plassen. Zilt grondwater verklaart het voorkomen van zoutminnende planten in de vochtige greppels. En de plassen en de vochtige weiden zijn dan weer een waar vogelparadijs. In de rietvelden weer klinken tijdens de lente en de zomer het onmiskenbare gekwaak van de groene kikker. En men hoort er het gezang van de blauwborst. De kleine karekiet, de rietzanger en de rietgors of de roep van de waterral. Een kijkhut biedt je een prima uitzicht op de centrale plas en langs de Heistlaan is er een fraai wandelpark. Wil u graag de pelgrimstocht combineren met veel natuur en wandelen, het zien van prachtige orchideeën, vogels, fauna en flora, wel, dan is het zeker de moeite om dus op die bepaalde plaatsen even halt te houden. Ja, zelfs in de schaduw van die grote haven van Zeebrugge. We stappen voor een laatste keer de kusttram op en deze keer tot aan het einde van de tramlijn. En die bevindt zich ook aan onze eindbestemming, namelijk Knokke-Heist. We laten ons langs het beeld van het strand en de zee helemaal tot daar voeren met de kusttram en bereiken zo het einde van de 67 kilometer lange tramlijn die we mochten ontdekken tijdens onze pelgrimstocht.
We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd. Vreugde en verdriet en soms ook strijd. Vertrouwend op Gods stem en geborgen in zijn hand, lopen wij de weg naar het vaderland. En we zoeken naar meer van onze God. We lopen samen in de pelgrimstocht. Verhaal van vader op zoon, bevestigen zijn liefde en zijn trouw. Wij leven als familie op missie met elkaar. Kom en zie, het koninkrijk is daar. En we zoeken naar meer van onze God. We lopen samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God, ieder zijn plek in de een dag dat de reis ten einde komt. Als vreemdelingen vinden wij ons thuis. Jezus heft het glas en de tafel is bereid. Een eeuwigdurend feest in zijn aanwezigheid. Genade en vrede voor elke vreemdeling die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent, te zoeken naar wat God jou heeft gegund.
Eindhalte. Jawel, dat hoorden we zo net weer klinken terwijl we op de kusttram zaten. We zijn aangekomen in Knokke-Heist. En meer bepaald, helemaal ook vlakbij de laatste halte van de kusttram, vinden we de Sint-Margaretha-kerk van Knokke. Terwijl ik op de tram zat, zaten er een aantal mensen natuurlijk ook op de tram die richting Knokke gingen. En een van die mensen was een dame die, toen ik afstapte, duidelijk in dezelfde richting aan het wandelen was. En ik dacht, ideaal, iemand van de lokale bevolking, als we het zo mogen zeggen, die de weg kan tonen naar waar ik juist binnen moet gaan, in de kerk. En daar brandde zij een kaarsje bij het beeld van het Heilig Hart. Een heel mooi Heilig Hartbeeld dat aan de ingang, aan de linkerzijde van de kerk staat. Ideaal moment om haar even aan te spreken. En toen, toen ontvingen we echt een grote verrassing. Ja, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. En we eindigen in Knokke. Van hieruit zullen we dan de trein terug naar huis nemen. Maar alvorens we dat wilden doen, zijn we nog even binnengegaan in de kerk die toegewijd is
aan Sint-Margaretha.
Aan Sint-Margaretha. Zo vertelt Mina mij, die naast mij is komen staan. Ik zag haar een kaarsje ontsteken hier bij het prachtige beeld van het Heilig Hart. Hè? Het Heilig Hart beeld van Jezus. Mina, kunt je uzelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars? En ook misschien al iets vertellen over hoe dat u Radio Maria kent?
Ik ken Radio Maria via mijn goede vriendin Irene uit Mechelen. Zij beluistert alle dagen, van 's morgens tot 's avonds, uw programma. En ze had mij al verwittigd over een pelgrimstocht dat Kevin deed aan de kust, beginnende van de pannen. Heb je hem nog niet ontmoet? Vroeg ze. Ik zeg nee. En nu staat hij hier bij mij.
Ja, ik kan mijn lach niet inhouden, want dat is toch echt wel heel straf. Ja, vooral omdat zij natuurlijk een heel grote luisteraar is van de radio. En ook blijkbaar de tocht aan onze pelgrimstocht helemaal meevolgt. U komt hier een kaarsje branden bij het Heilig Hartbeeld. Een bijzondere devotie ook. Kunt u daar iets over vertellen? Waarom heeft u zo'n devotie voor het Heilig Hart?
Wel, eerst en vooral heb ik nog een grote devotie voor onze lieve vrouw. Maar toen mijn moeder op haar sterfbed lag, dan stond er een Heilig Hart naast haar op een nachtkastje. En van dan is eigenlijk het Heilige Hart degene die mij heel veel, die ik aanspreek voor dankbaarheid en hulp. Dus ja, het Heilige Hart heeft eigenlijk een grote plek in mij ook aangenomen.
Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit en hoe beleeft u het zelf?
Eigenlijk kom ik uit een meer socialistisch, maar ik heb altijd les mogen geven in een katholieke school in Mechelen, in Colomma. En dus, ik ben bekeerd eigenlijk. Het geloof heeft mij gegeven rust, sterkte. Ik zou niet meer kunnen zonder. Mm-hmm. Nee.
En u vertelde mij ook dat u uw vriendin hebt leren kennen omdat u collega's was.
Collega's op Sint-Jozef Colomma in Mechelen, ja. Zij gaf les in het tweede leerjaar, ik in het eerste leerjaar. En collega's en vriendinnen geworden.
Mm-hmm. Ja. Dus daar is een vriendschap uit voortgekomen?
Zeker en vast, ja. Maar spijtig genoeg heeft ze een mobiliteitsprobleem en kan ze al jaren niet meer uit huis. Maar we telefoneren wekelijks.
Wat een plezier zal het haar doen om uw stem te horen in Pelgrim in Eigen Land.
Ze zal verrast zijn. Mag ik haar deze avond al bellen dat gaat gebeuren? Wanneer is die uitzending eigenlijk, Kevin?
Dat zal zeer binnenkort zijn. Hè. Ik denk dat we tegen het einde van de maand juli ongeveer, dat zal de laatste aflevering zijn.
Wel, maar ik mag het daar toch al aankondigen. Of moet het een verrassing blijven?
Dat mag u helemaal kiezen.
Ik zal eens overslapen.
Een kort gebedje doen en vragen om inspiratie. Ik zie ook met de rozenkrans in de handen staan. Een hele mooie rozenkrans ook trouwens. Gebed is belangrijk voor u. Kunt u daar iets meer over vertellen? Over uw eigen gebedsleven en waarom dat het voor u belangrijk is?
Ja, ik voel er mij door gesteund. Ik ben dus ook, ongetrouwd. Ik leef alleen, zo gezegd. En dat geloof, dat is mijn partner eigenlijk. Dus ik kan met Jezus spreken, met Maria spreken. Het komt toch altijd goed eigenlijk. Hè? Het zijn niet alleen smeekbeden, maar ook dankgebeden.
Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is en ook zeker voor deze tijd. Als u uw leeftijd zou willen delen met ons, zou ik dat mogen weten?
Ja, het is 3 maal 25 plus 3.
Driemaal 25 plus 3. Dus als we goed rekenen, is dat 75 plus 3. Dan heeft u de gezegende leeftijd van 78 jaar.
Klopt, u kunt goed rekenen. Ja, ja, ja.
Dat is een goede test. Je ziet, een oud-lerares is het niet verleerd. Hè? 78 jaar. Dat wil zeggen dat u vele levensjaren achter de rug hebt. Als u kijkt naar deze tijd, de ontwikkelingen die we zien ook op internationaal vlak en dergelijke meer. Hoe beleeft u dat eigenlijk en ook in het geloof? Hoe ziet u dat?
Ja, ik vind het wel heel triestig van al die oorlogen. Ja, het is een tijd waar we veel moeten bidden eigenlijk voor de vrede.
En u doet dat ook concreet?
Ja, bidden in een rozenkrans. Gewoonlijk bid ik om 3:30 de rozenkrans vanuit grot Massabielle in Lourdes. Maar nu moet ik een boodschap doen en nu zal ik om 3:30 niet kunnen bidden. Maar ik probeer wel dagelijks om 3:30 naar de chapelet vanuit Lourdes te bidden.
Ja. Ja. Wel, het is ook altijd een heel open uitnodiging om Radio Maria misschien te leren kennen. Hè? Want het gebedsleven is, denk ik, niet alleen zeer belangrijk op de radio. We proberen het ook te delen met onze luisteraars. Heeft u eigenlijk al naar Radio Maria geluisterd?
Wel, vroeger wel. Maar mijn vriendin Irene heeft gezegd dat je daar een speciaal toestelletje voor nodig hebt. En dat heb ik niet.
Dan gaan we toch eens moeten regelen. Dan, u zal eens moeten bellen naar de radio en we gaan dat in orde brengen. Tegenwoordig, alle nieuwe radiotoestellen die worden verkocht, zijn DAB+. Maar u kan het ook bij ons verkrijgen als u dat wenst.
Ah, wel, daar zal ik dan werk voor maken om het aan te schaffen. En ja, op geregelde tijden Radio Maria te beluisteren. Want ik weet dat het in heel veel landen bestaat en dat het heel populair is eigenlijk, ja.
Ja, zeker. Ik denk dat we wereldwijd toch zeker 30 miljoen luisteraars mogen tellen. Dus dat is een groot aantal van mensen die op die manier ook echt kinderen worden van Maria. Zeer belangrijk ook voor deze tijd. U bent hier nu in Knokke. Is dat nu uw vaste stek geworden? Is dit ook uw parochiekerk?
Nee, ik woon eigenlijk in Heist aan Zee. Ik kom met de tram dan naar hier. Maar de parochiekerk is Sint Antonius Abt.
Vindt u het makkelijk om te spreken over uw geloof? Om te delen over uw geloof?
Wel, ik probeer dat wel. Maar ik heb dan veel wederwoord. Ja, ze discussiëren dan met mij. Ja, bijvoorbeeld, we zaten op een bus naar Londen. En kwam er sprake over het geloof. En ik kwam daar vooruit. En ja, er was een apothekeres. En die had van alle tegenvragen. Maar ja, ik kwam er wel vooruit. Ja. Ja.
Moedig ook wel in deze tijd.
Ik heb mijn kruisje niet aan, maar meestal draag ik ook zo een kruisje. Zo, een juweeltje zo, maar. Ja. Ja.
Om toch ergens te tonen van, ik ben van Christus.
Ja, dat is het.
De devotie tot het Heilig Hart, kunt u daar iets over vertellen? Want u zegt, het komt eigenlijk voort vanuit de ervaring met uw moeder. U heeft zelf dan die devotie nog sterker opgenomen. Heeft het een invloed gehad in uw leven?
Ik heb altijd, dus naast Maria was Jezus, mijn helper. En mijn familielid heeft mij dan een groot Jezusbeeld gegeven. En daar bid ik altijd een speciaal gebedje voor. En nog iets merkwaardigs. Op onze zolder, al in Mechelen, toen ik verhuisde, lag er een heel groot wit pak in gebonden. Ik zeg, dat pak heb ik nog nooit gezien. En ik deed het pak open. En dat was Jezus. Het was het Heilig Hart, een heel groot pak. Met zijn vingers zo. Dat heeft een naam, maar dat weet ik niet. Ja.
Pantocrator.
Dat had heel de tijd op onze zolder gelegen in Mechelen.
En u heeft geen idee waar het vandaan komt?
Nee.
Ja.
Maar met de verhuizen is het dan dus tevoorschijn gekomen. En woont het nu ook in Heist, op de Zeedijk.
Hij zal het zich niet beklagen, hè? Dat is een mooie plaats om uw pensioen te genieten, denk ik. Hè?
Zeker en vast, goede lucht. En, het is altijd alle dagen vakantie.
Ja, voilà.
wel verdiend, zou ik zeggen, na vele jaren van trouwe dienst in Mechelen. Misschien wilt u nog de groeten doen aan Irene.
Irene, wat een geluk. Kevin stond hier naast mij terwijl ik aan het bidden was bij het Heilig Hart. En je weet dat ik heel veel gebeden doe voor u, want u hebt dat aan mij gevraagd. Dus ik zal dat echt volhouden. En binnenkort breng ik je sjaal die ik gebreid heb voor jou.
Schitterend. Ja, Irene, ook van mijn kant een grote dank u wel dat u Pelgrim in Eigen Land bekend hebt gemaakt aan Mina. En op deze wijze hebben we een heel mooi moment mogen delen hier vlakbij het Heilig Hartbeeld. Ook dank u wel voor uw tijd, voor uw gebeden ook. Als u nog een laatste boodschap zou kunnen meegeven aan onze luisteraars, wat zouden we dan uit uw hart mogen ontvangen?
Ja, bidden is heel belangrijk. Dus gelijk als onze lieve vrouw van Banneu ook zei, bid veel.
Bid veel. Ik denk dat veel luisteraars dat ook echt doen met Radio Maria. En we zijn heel blij met deze ontmoeting. Wat een cadeau om op deze wijze onze pelgrimstocht te mogen besluiten.
Ik dank u, Kevin. Het is voor mij precies gelijk als een mirakel.
Ja, ik ervaar het eigenlijk ook wel zo. Dank u wel. En misschien ontmoeten we elkaar nog eens op een andere gelegenheid.
Op Radio Maria.
Heel graag.
En bij wijze van besluit, dierbare luisteraars hier van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust, willen we toch opnieuw de Heilige Schrift erbij nemen. En deze keer gaan wij te raden bij de psalmen. Zo zijn er een heel aantal kleinere psalmen die men kan terugvinden vanaf psalm 120 tot en met 134. En deze dragen de titel van de pelgrimsliederen. Heel toepasselijk dus om met deze psalm, of één van deze psalmen liever, te eindigen. Als de Heer niet voor ons was geweest, Israël kan dat getuigen. Als de Heer niet voor ons was geweest, toen de mensen op ons aandrongen, dan hadden zij ons levend verslonden, zo laaiend was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de bergstroom ons overspoeld. Dan waren wij werkelijk overspoeld door de ziedende golven. Eer aan de Heer, hij gaf ons niet prijs. Hij gaf ons niet ten prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt aan het klapnet van de vogelvangers. Het klapnet scheurde en wij zijn gevlogen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo is de cirkel helemaal rond. Met deze psalm beëindigen we onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Die begon op het strand van de Pannen met het scheppingsverhaal in het boek Genesis. Herinner u nog vele afleveringen geleden toen we aan de branding stonden. Ja, dierbare luisteraars, rest mij enkel om u allen van ganser harte te danken dat u bent meegegaan aan de Belgische kust op deze kusttrampelgrimstocht. Wij gaan opnieuw op weg in de volgende afleveringen op zoek naar nieuwe stukjes in ons land en wie weet misschien zelfs daarbuiten. Van harte dank voor uw meewandelen. En zoals steeds, graag tot een volgende keer.